Joshua 24, vanaf vers 1. Daarna verzamelde Joshua al de stammen van Israël te Sichem. En hij riep de oudsten van Israël en deszelfs hoofden en deszelfs richters en deszelfs ambtlieden. En zij stelden zich voor het aangezicht van God. Toen zeide Joshua tot het ganse volk, alzo zegt de Heere, de God Israëls, over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier en deed hem wandelen door het ganse land Kanaan. Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Esau. En ik gaf aan Esau het gebergte Seir om dat erfelijk te bezitten. Maar Jacob en zijn kinderen togen af in Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron en ik plaagde Egypte gelijk als ik in deszelfs midden gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. Als ik uw vaders uit Egypte gevoerd had, zo kwaamt gij aan de zee. En de Egyptenaars jaagden uw vaderen na met wagens en met ruiters tot de Schelfzee. Zij nu riepen tot de Heere en hij stelde een duisternis tussen u en tussen de Egyptenaars. En hij bracht de zee over hen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt gij vele dagen in de woestijn gewoond. Toen bracht ik u in het land der Amorieten, die over gene zijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand en gij bezat hun land erfelijk. En ik verdelgde hen voor uw lieder aangezicht. Ook maakte zich Balak op, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten, en hij streed tegen Israël. En hij zond heen en deed Bileam, de zoon van Beor, roepen, opdat hij u vervloeken zou. Maar ik wilde Bileam niet horen. Dies zegende hij u gestadig en ik verloste u uit zijn hand. Toen gij over de Jordaan getrokken waart en te Jericho kwam, zo krijgden de burgers van Jericho tegen u, de Amorieten en de Ferizieten en de Canaanieten en de Hetieten en de Girgazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Doch ik gaf hen in uw lieder hand. En ik zond horzelen voor u heen, die dreven hen weg van uw lieder aangezicht, gelijk de beide koningen der Amorieten, niet door het zwaard, noch door uw boog. Dus heb ik u een land gegeven waaraan gij niet gearbeid hebt en steden die gij niet gebouwd hebt. En gij woont in dezelfde, gij eet van de wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt. En nu vrees den Heere en dient hem in oprechtheid en in waarheid. En doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte. En dient de Heere. Doch zo het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten in welke land gij woont, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zeide, het zij verre van ons dat wij de Heere verlaten zouden om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land van Egypte, uit het diensthuis heeft opgebracht. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op al de weg door welke wij getogen zijn. En onder alle volken door welke midden wij getrokken zijn. En de Heer heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs de Amoriet inwoners des lands. Wij zullen ook de Heere dienen, want Hij is onze God. Toen zeide Joshua tot het volk, gij zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een ijverig God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Indien gij de Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal hij zich omkeren en hij zal u kwaad doen en hij zal u verdoen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Toen zeide het volk tot Joshua, nee, maar wij zullen de Heere dienen. Joshua nu zeide tot het volk, gij zijt getuigen over uzelf dat gij u de Heere verkoren hebt om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. En nu, doet de vreemde goden weg die in het midden van u zijn en neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zeide tot Joshua, wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Alzo maakte Joshua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods en hij nam een grote steen en hij richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. En Jozua zeide tot het ganse volk, ziet, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn, want hij heeft gehoord al de redenen des Heren die hij tot ons gesproken heeft. Ja, hij zal tot een getuigenis tegen u lieden zijn, opdat gij uw God niet liegt. Toen zond Jozua het volk weg en ieder naar zijn erfdeel. Tot zover. En hier zijn we dan inderdaad in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek, aan het eind van deze geschiedenis. En ik ben geneigd te zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. Niet zozeer omdat wij in het voorgaande hoofdstuk ook al terecht waren bij een bijeenkomst van heel het volk, waarna Jozua hen toesprak, maar wel omdat iets dergelijks ook gebeurde aan het eind van de bediening van Mozes. Als het ware ten afscheid sprak hij het volk toe en hij wees op het verleden zoals dat gepasseerd was en de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden en hij vermaande het volk inderdaad om trouw te zijn aan de Heere hun God die hen uit Egypte verlost had. En hier aan het eind van de geschiedenis van Jozua, aan het eind van het leven dus van Mozes opvolger, om zo te zeggen, krijgen wij precies hetzelfde onder ogen. Er vindt dezelfde gebeurtenis min of meer plaats, waarbij Jozua het volk verzamelt en stelt voor het aangezicht van God, want zo staat het in vers 1. En vervolgens spreekt hij hen toe. En in principe doet hij precies dezelfde dingen als Mozes. Hij wijst eerst op het verleden, op wat God in het verleden aan het volk gedaan heeft, om vervolgens van het volk te horen dat zij inderdaad die God uit de geschiedenis dus, van hun geschiedenis, dat ze inderdaad die God zouden dienen. Om een of andere reden is dat een belangrijke gebeurtenis. Wij zijn ons dat wellicht niet zozeer bewust. Maar dit zijn niet de enige keren dat het volk verzameld werd voor het aangezicht des Heren. En waarbij dan de Heer als het ware aan het volk vroeg om hem trouw te beloven. En het zijn ook niet de enige keren waarbij door de spreker verwezen wordt naar de geschiedenis van Israël, minstens vanaf de roeping van Abraham zal ik maar zeggen, en waarbij een samenvatting gegeven wordt van heel de geschiedenis, om vervolgens te wijzen op die Heer die dat allemaal tot stand gebracht heeft, en om vervolgens te vragen of men inderdaad ook in de tijd die nog voor hen ligt, om die Heer ook daadwerkelijk te dienen. Dat gebeurt namelijk, ik mag niet zeggen regelmatig, want het gebeurt onregelmatig, maar het gebeurt wel vele malen in de schrift tot in het Nieuwe Testament aan toe. De achtergrond daarvan is waarschijnlijk gelegen, maar dat hebben wij niet meteen zo door. De achtergrond daarvan is waarschijnlijk gelegen in de omstandigheden, de politieke omstandigheden, waarin niet alleen dit volk, maar vele volken van ouds verkeerden. Want eigenlijk is het zo dat wij uit de geschiedenis tamelijk goed, voor zover we iets weten uit de geschiedenis dan, maar dat we tamelijk goed weten dat het bij vele volken redelijk gebruikelijk was om op gezette tijden, dikwijls zelfs op vaste tijden, namelijk eenmaal per jaar of zoiets, het volk te verzamelen voor de koning, wie het ook maar wezen mocht, waarna de koning zichzelf kandidaat stelde voor de volgende termijn. Want daar komt het ongeveer op neer in politieke termen. Wij kennen dat niet meer, want koningschap is bij ons primair een kwestie van erfrecht, waar verder weinig invloed op uitgeoefend wordt, gewoonlijk. En voor de rest, waar het gaat om het praktisch bestuur van het land, is dat al lang niet meer de koning of de koningin, of hoe die maar heten mag dan, die dat regelt. Daar zijn anderen voor, die daarvoor hun nek zouden uitsteken. Niettemin, naar onze gebruiken, worden die lui ook gekozen. Stellen zich ook kandidaat, bevelen zich aan bij het volk. En de bedoeling is dat het volk dan inderdaad zijn stem uitbrengt. Bij ons gaat het veel ingewikkelder. Wij kiezen er niet maar één, maar we kiezen er, ik geloof bij elkaar, toch 2,500, dus, als ik het goed heb. 150 man voor de Eerste Kamer, voor de Tweede Kamer en 75 voor de Tweede, is dat zo nog steeds?
Precies andersom.
Hè?
Precies andersom.
Nee, toch.
150 voor de Tweede, 75.
Oh, ik noem de Eerste en Tweede verkeerd om. Ja, 150 voor de Tweede Kamer. Die komt altijd eerst aan de beurt. Ik ben altijd in de war met de rugnummers. Maar goed, ik heb van het wielrennen overgehouden, zullen we maar zeggen. Maar 150 in de Tweede en 75 in de Eerste Kamer. We hebben er al 225 die gekozen moeten worden. Maar dan hebben we het nog niet over Provinciale Staat en de gemeenteraad en de voorzitter en de bestuur van de plaatselijke konijnenvakvereniging. Hebben we ook nog niet genoemd. Pluimvee en konijnenvakvereniging is meestal, hè. Wij zijn helemaal zogeheten democratisch ingesteld. Wij stellen zelf die mensen aan. En het is zo algemeen en zo breed dat dit soort zaken niet meer tot ons doordringt. Maar van oudsher is het toch echt zo geweest dat iemand die leider van het volk wilde zijn, ongeacht de titel die daaraan vast zat, dat de leider van zo'n volk zich inderdaad aan het volk presenteert. En dan moet het volk uitroepen of ze ervoor of tegen zijn. Daar komt het in de praktijk op neer. En tegenwoordig zie je dat alleen nog maar in films. Hè? Toch of niet? Oh, die kijkt u niet natuurlijk, hè? Nou, goed. Maar dat is zo ongeveer de gedachtegang. En dat vinden we in de geschiedenis van Israël ook terug. Alleen is het daar meestal niet de koning. Om de eenvoudige reden dat de koning zelf van Gods wegen werd aangesteld. Waarbij de koning van Israël sowieso niet de hoogste officiële machthebber was. De hoogste was officieel en met grote nadruk de Heer zelf. En wat er dus gebeurt is, zelfs als Israël een koning wil, dan moet hij zich melden bij de Heer en de Heer regelt dan wat voor ze. Zo is het eigenlijk. En voor de rest bleek het ook een kwestie van erfrecht te zijn, hoofdzakelijk. Op een enkele revolutie na dan ook uit de geschiedenis van Israël. Maar niettemin, de Heer zelf is daar de hoogste en bij gelegenheid presenteert als het ware de Heer zich aan het volk. Wij gebruiken deze term nooit. Wij zeggen altijd de Heer openbaart zich aan het volk. Zo heet dat. Maar niettemin, hij deed dat en hij deed dat via Mozes. En het volk werd geacht aan Mozes ook uitspraak te doen over of men de Heer wilde dienen of niet. En het wordt door Mozes een keer herhaald. Ze moesten het nog een keer doen namelijk. En inmiddels zijn we terecht bij Jozua. Maar het gebeurt inderdaad nog enige malen in de geschiedenis. En zoals gezegd, het gebeurt zelfs tot in het Nieuwe Testament aan toe. Een keer of 3, 4 wellicht. Dat is wat vaker dan we zouden denken, maar het is wel zo. Misschien kom ik daar nog op, maar nu nog even niet. Ik wil eerst nog wat anders zeggen. Velen zijn zelfs van mening dat dit ritueel, want zo kun je het beschouwen eventueel, maar dat een dergelijke bijeenkomst van het volk voor het aangezicht des Heren zelfs officieel eenmaal per jaar moest plaatsvinden. Het gebeurde niet, maar moest plaatsvinden. En men denkt daarbij aan de grote verzoendag. Nog steeds de grote dag van het volk Israël, in onze dagen dan het Joodse volk. Maar het idee dat men daarbij heeft is dat inderdaad het volk zich opnieuw zou melden bij de Heer en inderdaad voor de Heer zou kiezen en de verslag daarvan zou uitgebracht worden door de officiële vertegenwoordiger van het volk, in dat geval uiteraard de hoge priester en niet de koning. Maar de hoge priester die dan inderdaad bepaalde rituelen moest volbrengen en verzoening deed dan voor de zonden des volks tot het andere jaar. Dat wil zeggen voor een heel jaar. En daarmee was dan officieel, zegt men dan, want dat is dan de opvatting, was de termijn als het ware weer een jaar verlengd. En ik zou niet weten waarom je dat zo niet zou kunnen zien. Ik denk dat het zo is. En dat is nog aan de krappe kant. Want u en ik weten dat het volk zelfs 3 maal per jaar zich zou melden in Jeruzalem. De andere 2 keer was wat minder plechtig dan. Ter gelegenheid van de feest in de eerste maand en ter gelegenheid van het wekenfeest. Maar de feest in de 7e maand, met als hoogtepunt Grote Verzoendag, kan inderdaad beschouwd worden als een dergelijke bijeenkomst waar men ook nadrukkelijk kwam voor het aangezicht des Heren. Niet alleen in Jeruzalem, maar men naderde officieel voor het aangezicht des Heren. En in de praktijk betekent dat altijd, in de praktijk betekent het altijd, dat men nadert voor de Ark des Verbonds. Want daarop, Op het verzoendeksel namelijk werd de Heer geacht te tronen, dan wel van daaruit, van tussen de cherubim op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, zou de Heer tot zijn volk spreken, is de officiële Bijbelse gedachte. En als men dus nadert voor het aangezicht des Heeren, nadert men tot de Ark des Verbonds, eigenlijk het verzoendeksel waarop de Heer zou wonen. Dat geldt zelfs, die gedachtegang geldt zelfs tot in het Nieuwe Testament aan toe, want waar wij geacht worden te naderen voor het aangezicht Gods, gaan wij in tot de troon der genade in het heiligdom, staat daar in Hebreeën. Het is terminologie die ontleend is, inderdaad aan de tabernakel, dan wel aan de tempel. En wat dan zo mooi de troon der genade heet, dat is in de praktijk, of was in de praktijk, het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Daar gaat het om. We zouden die dingen ook gewoon uit het hoofd zo weten. Zo is dat nou eenmaal. En waar de Ark des Verbonds, en in het bijzonder het verzoendeksel, een uitbeelding is van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, is dus zo dat waar wij naderen tot de Heer, naderen wij tot een verheerlijkte Christus, niet tot een kruis, maar tot een troon. Ik zeg het nu in één keer wat snel en misschien wat grof voor sommigen, maar zo was dat niet bedoeld. Maar het is wel zo, wij kinderen Gods hebben het kruis gepasseerd, om zo te zeggen. Daar begint het wel natuurlijk, maar wij naderen niet meer tot een kruis, wij naderen tot een troon waarop de Heer in heerlijkheid gezeten is. De troon der genade, weet u wel. Nou goed, maar nou terug naar deze geschiedenis. Ja, eigenlijk zou ik moeten. Ja, laat ik dat even doen. Ik verwijs me even naar de geschiedenis van Mozes, waar men ook bijeenkwam. In de eerste plaats is dat in Exodus 19, bij de komst van de wet uiteraard. Dat is officieel de allereerste keer. Dat kan niet anders, want daarvoor bestond het volk Israël formeel niet. Het ontstond, om zo te zeggen, bij de uittocht uit Egypte letterlijk. En daar werd het volk verzameld uit Egypte en gebracht naar de Sinaï, alwaar de Heer tot hen zou spreken. En daar vinden wij dat Mozes klimt op tot God op de berg. Dat is in vers 3 van Exodus 19. En daar staat: en de Heere riep tot hem van den berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken. Dat is net zoiets als dat in Jozua 24 de Heer via Jozua tot het volk spreekt. Hè? Maar aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen: gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Die zin die staat letterlijk in Jozua 24. Uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Dat is vers 7 namelijk. Maar hier in Exodus 19 vers 4 zijn we terug en daar staat: gij lieden hebt gezien wat ik Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden, bij wijze van spreken uiteraard, gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeide: al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere enzovoorts. En daar vindt u dus heel kort vermeld hoe dat in elkaar steekt. Het volk is verzameld en Mozes als vertegenwoordiger van het volk krijgt de woorden des Heeren te horen. De woorden der wet zeggen wij dan, maar in het algemeen de woorden van het verbond. En hij moet dat het volk Israël voorstellen als een soort aanbieding. Zullen we het zo doen of niet? Zullen we dit verbond sluiten of niet? En het volk zegt: al wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Het was een belofte en u en ik weten dat daar heel weinig van terecht kwam. Meteen al niet en later ook niet, helaas. Maar goed, maar zo begon het wel. Maar daarna, aan het eind van Mozes' leven, om zo te zeggen, komen wij terecht in Deuteronomium, waar Mozes een heel lange redenvoering houdt. Want zo zouden wij toch Deuteronomium lezen. Maar daarna komen wij terecht in Deuteronomium 29, waar in mijn Bijbel boven staat: vernieuwing van Gods verbond. En boven Jozua 24 staat in mijn Bijbel: Jozua vernieuwt het verbond met Israël, te Sichem. Dus precies dezelfde gedachtegang. Alvorens Mozes afscheid neemt en sterft, want dat is wat er vervolgens gebeurt in de verdere hoofdstukken van Deuteronomium, geeft Mozes een samenvatting van de geschiedenis van Israël. Niet helemaal te beginnen bij Abraham deze keer, maar wel de geschiedenis van Israël als zodanig. En het idee is dat Israël opnieuw zijn trouw zou beloven aan de Heer. En dat neemt dan de volgende hoofdstukken in beslag. Er wordt trouwens ook gesproken dan over de verdere toekomst van Israël enzovoorts. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Het gaat maar om het eenvoudige verschijnsel dat bij gelegenheid het volk verzameld wordt om inderdaad bepaald te worden bij de geschiedenis. En dat wil zeggen geschiedenis die in hoge mate tot stand gebracht is door de Heer zelf. Opdat het volk vervolgens ook de keuze voor die Heer zou maken voor wat betreft de komende gebeurtenissen. De geschiedenis die er nog niet is, toekomst dus. En daarmee de vervulling van al Gods beloften enzovoorts. En het is ook vanzelfsprekend dat naarmate de geschiedenis van Israël vordert, dit verschijnsel steeds meer kracht krijgt, omdat natuurlijk in de loop van de geschiedenis blijkt dat de Heer inderdaad zijn beloften aan het volk waarmaakt. Dat is ook wat wij in ieder geval op zijn minst gelezen hebben in de laatste versen van Jozua 23. Ik geloof niet dat we er uitgebreid nog bij hebben stilgestaan, maar vooruit. De laatste verse van Jozua 23, waar in vers 14 Jozua tot Israël zegt: ziet, ik ga heden in de weg der ganse aarde. Dat wil zeggen, hij is bezig te overlijden. Nou ja, nog niet meteen, maar het gaat toch niet, gaat alleen nog bergafwaarts, zal ik maar zeggen. En dan zegt hij: en gij weet in uw ganse hart en uw ganse ziel dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heer uw God over u gesproken heeft. Zij zijn u alle overkomen en er is van dezelfde niet één woord gevallen. Met andere woorden, God heeft beloofd en heeft gedaan wat hij beloofd heeft. En naarmate de geschiedenis vordert, heeft God steeds meer gedaan van wat hij beloofd heeft. Hij heeft ook meer beloofd overigens ook. Maar dat maakt die God van Israël steeds betrouwbaarder uiteraard. En vandaar dan ook dat met name in het Nieuwe Testament wij tegen precies dezelfde soort gebeurtenissen oplopen, om zo te zeggen, waarbij inderdaad bij gelegenheid uitgebreid, wij vinden persoonlijk altijd veel te uitgebreid, maar uitgebreid wordt terugverwezen naar de geschiedenis van Israël in oud-testamentische tijd enzovoorts, waarna een oproep volgt om alsnog, want het is dan wel rijkelijk laat, maar om alsnog te kiezen wie men dienen zou. Daar gaat het om, hè. En ik laat de rest van de geschiedenis van het Oude Testament dan maar buiten beschouwing. Maar er zijn meer van die gelegenheden waarbij het hele volk verzameld wordt. Soms met een positieve aanleiding, soms ook met een wat negatievere aanleiding. Denk aan de inwijding van de tempel bijvoorbeeld onder Salomo. Maar misschien had ik eerst moeten noemen de verzameling van Israël toen men David tot koning koos over heel Israël. Dat is ook een verzameling van heel het volk enzovoort. Dat komt nog eens vaker voor. Ook negatieve aanleiding, namelijk na de dood van Salomo, toen Rehabeam de troon van zijn vader zou erven, bleek het volk er toch niet te zien zitten. En dus werd ook het hele volk verzameld bij Rehabeam. En vervolgens kozen ze de kant van zijn rivaal Jerobeam. Overigens in overeenstemming met de wil van God, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar het komt dus wel vaker voor zoiets. En een van de belangrijkste verzamelingen van het volk is natuurlijk bij de eventuele terugkeer, of ik bedoel bij de terugkeer van een deel van Israël uit de Babylonische ballingschap. En de bouw van de tempel toen weer onder Ezra enzovoorts. Men krijgt steeds precies hetzelfde verhaal. Denk aan Ezra die het hele volk verzamelt en hen toespreekt vanaf een houten podium. Ezra, de uitvinder van de bühne, denk ik wel eens. We zien hier die woord, dat weet u toch, hè? Een bühne. Nou goed. Maar vooruit. Maar in ieder geval vanaf een houten podium dan spreekt hij het volk toe, leest hem de wet voor, de wet wordt uitgelegd enzovoorts. En het volk komt als het ware tot bekering, om het maar populair te zeggen. Dat is wat gebeurt. En het gebeurt dus inderdaad bij herhaling dat men kiest voor de Heer. Alleen van de keuze komt in de praktijk zo weinig terecht. En daarna komen wij in het Nieuwe Testament terecht. Waar we weliswaar misschien niet een verzameling van het hele volk vinden. Dat kan ook moeilijk, omdat slechts het Joodse volk over is van heel Israël. En daarvan woont nog maar een klein gedeelte bij elkaar in Canaan. Dat wil zeggen in de eerste plaats in Judea en in de eerste plaats dus zelfs nog in Jeruzalem. Maar daar vinden we ook hele volksoplopen enzovoorts. Waarbij het volk officieel vertegenwoordigd wordt door het Sanhedrin. En dat weer door de hoge priester enzovoorts. En dan gaat het nog steeds om precies dezelfde zaak. Namelijk over die God uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Die God die Israël verlost heeft uit Egypte enzovoorts. Die het volk begeleid heeft enzovoorts. En de vraag is of men hem zal dienen. En meer specifiek of men zich zal onderwerpen aan diegene die door God gezonden was. En het antwoord was, dat doen we niet. Vreemd genoeg, maar toen was het, dat doen we niet. En men verwierp de Heer Jezus. Toch? En daarna zouden wij terechtkomen in Handelingen. Want ik sla de Pinksterdag dus weer over. Maar ja, de Pinksterdag was het eigenlijk ook zo, hè. Daar was het volk ook vergaderd en luisterde naar een toespraak van Petrus bij die gelegenheid. En Petrus maakt ook melding in zijn toespraak van Oud-Testamentische geschiedenis, niet uitgebreid, maar niettemin doet hij het wel. Hij citeert uit het Oude Testament en zegt dat God zijn beloften aan het vervullen is en of men die God wil dienen. Een oproep aan het volk, aan Israëlitische mannen, om te komen tot onderwerping aan die God die in Oud-Testamentische tijd zijn beloften gedaan heeft, die nu vervuld worden in de Heer Jezus, die door God uit de dood is opgewekt enzovoorts. Dat is de toespraak van Petrus. Maar als u er een zoekt die wat meer lijkt op een toespraak van bijvoorbeeld Mozes of Jozua, dan komt u terecht in Handelingen hoofdstuk 7. Bij de toespraak van Stefanus. En die toespraak begint ongeveer gelijk als die van Jozua in Jozua 24. In Handelingen 7 vers 2. Hij zeide, gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran. Haran heet het dan in het Grieks, maar vooruit. Haran. En in Jozua was het, de Heer verscheen aan Abraham en Terach nog over de rivier. Dat was Mesopotamië dus, hè? Precies hetzelfde. Verwijzen naar dezelfde familie. Ga uit uw land en uit uw maatschap. En de Heer zei, ik heb Abraham van over de rivier geroepen. Ga uit uw land en uit uw maatschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. Precies hetzelfde hebben we er straks gelezen in Jozua 24. En hij ging uit en er volgt inderdaad de hele geschiedenis. En daarna staat er in Jozua en Jacob en zijn familie gingen naar Egypte, trok af naar Egypte. En hier staat inderdaad dat het volk vreemdeling geweest is in het land dat hun niet was en dienstbaar geworden is. Enzovoorts en kwalijk gehandeld werd, dat is vers 6 van Handelingen 7. Enzovoorts. En dan krijgen we Isaac, Jacob, Jozef en daarna Egypteland en de uittocht uit Egypte enzovoorts. En dan in het bijzonder wordt ook nog vermeld Sichem in vers 15 en 16 van Handelingen 7. Jacob kwam in Egypte, enzovoorts. En ze stierven daar. En ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En dat is de verwijzing naar de laatste versen van Jozua 24. Letterlijk. Dus je komt er sowieso. Je komt sowieso van Jozua 24 hier in Handelingen 7 terecht en andersom. Maar het is ook precies net zo'nzelfde redenvoering. Waarin Stefanus verwijst naar de Heer die in oudtestamentische tijd en in bijzonder in de dagen van Mozes en Jozua verlossing gebracht heeft voor het volk enzovoorts. Maar waar het om gaat, is dat weliswaar steeds opnieuw, dat zegt Jozua, of zegt Stefanus feitelijk ook, dat weliswaar Israël steeds opnieuw officieel koos, dat wil zeggen de stem uitbracht op de Heer, maar in werkelijkheid die Heer nooit diende. Wij vinden dat aan het eind van die toespraak, waarin de Heer nog zegt in vers 50... heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt, namelijk tot stand gebracht, Handelingen 7 vers 50, heeft niet mijn hand al deze dingen gedaan. Dat is de samenvatting eigenlijk van heel de geschiedenis van Israël dus. De Heer heeft dat allemaal gedaan. En dan zegt Stefanus, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. De appel valt niet ver van de boom, heet dat in het gewoon Nederlands. Nou goed. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, boodschappers dus. En het is de verwijzing niet alleen naar Mozes, maar naar alle oudtestamentische profeten die het woord Gods, de wet, Torah, woord Gods, onderwijzing Gods verkondigd hebben aan het volk. En engelen betekent dus gewoon boodschappers, hè. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der boodschappers en hebt ze, namelijk die wet, niet gehouden. En soms denk ik, het is een prachtig voorbeeld van hoe je het evangelie niet zou moeten vertellen, want dan wordt je publiek boos. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want het staat in de Bijbel, het schijnt toch een goede methode te zijn dan, tussen. Maar er staat, als ze dit hoorden, bersten hun harten en ze knersten de tanden tegen hem, enzovoorts. En u weet wat er gebeurde. Ze namen stenen, niet om ze als een gedenkteken van het werk des Heren op te richten, zoals in oudtestamentische tijd redelijk gebruikelijk en zoals ook gebeurt in Jozua 24. Maar integendeel, zij nemen stenen en zij doden opnieuw, laten we voor het gemak maar even zeggen, dan ze doden opnieuw een profeet des Heren. Of Stefanus een profeet was, weet ik dan niet. Maar bij wijze van spreken dan. In ieder geval een boodschapper des Heren, want dat was hij. Enzovoorts. Waaruit de conclusie valt te trekken dat de geschiedenis ons niets leert. Dat heb je dus toch weer, hè? Het oude verhaal. Hè? Israël leerde in ieder geval van de eigen geschiedenis niks. Het schijnt een vast gegeven te zijn dat wat ook in het verleden gebeurd is, dat de mens in het algemeen daar zijn lering niet uit trekt. En dat is, daarvan is Israël uiteraard een schrijnend voorbeeld. En op die wijze vervult Israël toch de functie, althans een deel ervan, waartoe God het volk ook geroepen heeft. Namelijk, de Heer heeft Israël geroepen als volk van tussen de volken uit. Wij lazen dat er straks in Exodus 19. God heeft Israël geroepen als priesterlijk volk enzovoorts, om zijn naam te verkondigen enzovoorts, om goddelijke waarheid bekend te maken aan de volkeren. En wat wij in Israël zien in het verleden is het negatieve voorbeeld. Namelijk dat waar men inderdaad de Heer ontrouw is en Heer niet dient, komt men in zijn oordeel terecht. Dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve kant is gereserveerd voor de toekomst uiteraard, in de dagen waarin Israël definitief voor de Heer zal kiezen en ook daadwerkelijk hem zal dienen. Dat is in de dagen na de grootste verdrukking die ooit over het volk en zelfs over de wereld gekomen is dan, hè? Nou goed, in de dagen van de wederkomst van Christus dus, wanneer Israël ook op positieve wijze het woord Gods inderdaad zal bekendmaken aan de heidenen. Het evangelie zal prediken met als resultaat de oprichting van dat, of de openbaring moet ik eigenlijk zeggen, van het koninkrijk van Christus. Dat is waar het om gaat. En Stefanus hier in Handelingen 7 sluit zich dus gewoon aan bij de oudtestamentische traditie zoals geïnitieerd door Mozes en Jozua. Hij verwijst naar het verleden en stelt het volk voor de keuze. En de keuze is hier opnieuw in Handelingen 7 negatief. Daarna komen we nog een keer zoiets tegen, maar dan is het niet meer een kwestie van heel het volk. Maar daar gaat het wel om een verzameling van Joden, nu niet meer in Jeruzalem in het land, maar in Antiochië. Dat is in Handelingen 13. Waar de apostel Paulus op de dag des Sabbats in de synagoge gaat. In vers 14 staat dat van Handelingen 13. En na het lezen der wet en de profeten, vers 15, geeft men aan Paulus en Barnabas, maar geeft men officieel aan Paulus het woord. En spreekt hen toe, gij Israëlitische mannen, gij die God vreest. Israëlitische mannen worden geacht God te vrezen. Hoor toe, de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft ze met een sterke arm of een hoge arm daaruit geleid en hij heeft hen 40 jaren geleid in de woestijn en hen al daar verdragen en hij heeft die 7 volken uitgeroeid in het land Kanaan en heeft het land aan hen gegeven en door het lot onder hen gedeeld. Verwijzing naar Jozua dus, hier in vers 19 van Handelingen 13. En daarna verwijzing naar de geschiedenis van de richteren. En vervolgens verwijzing naar de geschiedenis van de koningen, enzovoorts. Kortom, de belangrijkste gebeurtenissen uit de oud-testamentische Israëlitische geschiedenis worden aan de Joden hier voorgehouden. Aan de Israëlitische mannen, enzovoorts. En ze worden opnieuw voor de keus gesteld. En de keuze is wie men zou dienen. En in dit geval wordt hen niet zozeer Jehovah voorgesteld, maar in dit geval wordt hen voorgesteld de Heere Jezus Christus. Degene die door God uit de dood werd opgewekt, enzovoorts. Want dat is dan wat in vers 38 en 39 op zijn minst gezegd wordt. En daarna volgt ook weer een waarschuwing, namelijk wanneer je dat niet doet, wanneer je de verkeerde keus maakt, dan zal over u komen, ik zeg het iets sterker dan het er staat, maar dan zal over u komen wat de profeten hebben aangekondigd. Dan zal namelijk een oordeel komen over het volk als zodanig. En raad is wat? Ze willen er niks van weten. Daar komt het op neer. En Paulus zegt dan tot hen in vers 46, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot, namelijk het woord Gods, en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Ik vind ik altijd een leuke tekst voor degene die beweren dat de zaligheid pas daar de heidenen ging na Handelingen 28 vers 28. Of zelfs nog later. Want in ieder geval is het al in Handelingen 13, dus vooruit. Dat is nog rijkelijk laat trouwens, maar het is mijn onderwerp niet. Hè? Dus ik laat het maar voor wat het is, maar hier staat het ook al. En hier ging het al, het is niet eens een aankondiging, hier ging het al naar heidenen. In deze geschiedenis. En het blijkt dus dat dit uitverkoren volk, dit priesterlijke volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, inderdaad zelf in de praktijk niet van plan is de Heer te dienen. En dat is een belangrijk gegeven wat we eigenlijk al tegenkomen op voorhand bij Jozua. Want daar ga ik dan nu maar weer toch maar naar terug. Jozua 24 namelijk, want als daar het volk zo'n duidelijke keuze maakt en als het ware herhaalt wat een vorige generatie gezegd heeft, namelijk al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen, dan zegt Jozua tot het volk in vers 19... Zouden jullie je niet bedenken? Meen je dat nou echt? Want dat staat er, hè? Er staat, toen, in vers 19 van Jozua 24, toen zei Jozua tot het volk, gij zult de Heere niet kunnen dienen. Dat is niet te doen, zei Jozua. Want hij is een heilig God. Dat is een andere manier om te zeggen, jullie zijn niet heilig. Maar God wel, dus dat accordeert niet, heet zoiets. Dat gaat niet samen. Hij is een heilig God. En hij is een ijverig God, hij is een jaloers God, dat is hetzelfde, zo zegt Mozes dat bij gelegenheid. Hij is een ijverig God, en dus, hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Dus je kunt nou wel zeggen, dat doen wij, maar het is erg riskant. En dat bleek het ook te zijn, en Jozua had gelijk, ze konden het niet. Ja, elke keer zeggen zij deden het niet, vind ik ook zo vervelend. Want het is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Hè? Zij deden het niet, zeggen we dan. En dan denken we, foei. En zelfs dat is nog terecht. Maar wat de Bijbel er zelf van zegt, bij gelegenheid, is, ze konden het niet. Het is het probleem van de mens in het algemeen. En van Israël in het bijzonder. Want hoe dichter men bij de Heer staat, hoe meer zal blijken dat de mens niet kan beantwoorden aan de eisen die de Heer stelt. Ik heb het over de natuurlijke mens, uiteraard. En waar Israël het dichtst bij de Heer stond als het officiële uitverkoren volk, kreeg het dus ook de meeste ellende over zich heen. Want het had de zwaarste verantwoordelijkheid. Zo zit dat gewoon. Of moet ik Paulus citeren uit de handelingen, uit de Romeinen 8. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. En in hetzelfde hoofdstuk, 1 of 2 versen eerder staat, wat hetgeen der wet onmogelijk was door het vlees enzovoorts. Puntje. Het kon gewoon niet. Het was een onmogelijke zaak en Jozua zegt het ook op voorhand. Dat vindt u misschien vreemd als ik het zeg, maar er blijft altijd die gedachte, en bij gelegenheid breng ik hem dan toch maar onder woorden, er blijft altijd de gedachte dat Israël ook kan, had kunnen zeggen, nee dank u. Ik pas. En voor zover ik weet, maar het is uit de geschiedenis heel lastig aan te tonen, daarom begin ik er in de praktijk ook nooit aan. Voor zover ik weet, is er ook daadwerkelijk een deel van het volk geweest dat gezegd heeft, ik pas. Een deel wat gewoon rechtsomkeerd gemaakt heeft. Hè? En zeggen, nou, als we die hier moeten dienen, als we hier aan moeten voldoen, dan doen wij niet mee. Met alle gevolgen van dien, dat betekent tegelijkertijd dat men ook niet in het bezit gesteld wordt van de zegeningen die God zou geven voor wanneer men wel hem zou dienen. Maar ja, als dat zo'n onmogelijke zaak is, zo'n zware zaak is, wat geef je dan eigenlijk op? Niet zo geweldig veel, toch? En ik kan het hier wel zeggen, want ja, ik weet, het is een onbekende gedachte. En dat maakt het altijd moeilijk om hem te publiceren. Maar onder ons kan ik dat toch wel zeggen. Wij zouden toch ook niet onder die wet willen leven. Die wet waarvan een Israëliet zei, wie zijn naam weer niet zullen noemen, Peters was, hè. Maar goed, die zei, het is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Hebben kunnen dragen. Zelfs zouden hebben kunnen dragen. Dat kan niet. Dat kan een mens niet onderleven. En zeker na wat in het Nieuwe Testament expliciet over de wet uiteengezet wordt, is het voor ons duidelijk genoeg. Daar kan een mens niet onderleven. Daar gaat hij aan dood namelijk. Dat is een bediening des doods. Niet alleen in de zin, de mens sterft uiteindelijk, dat doet hij toch wel. Maar veel te vroeg als hij onder de wet leeft, is de gedachte. Dan heeft hij bij leven al geen leven, heet zoiets in gewoon Nederlands. Wij kiezen daar toch ook niet voor? Wij kiezen toch voor de genade Gods? En voor zoverre zegeningen verbonden zijn het leven onder de wet, weten wij dat die zegeningen toch niet bereikbaar zullen zijn. En als ooit Israël tot bekering komt, zal het ook niet geplaatst worden onder de wet in het algemeen, maar het zal geplaatst worden onder het nieuwe verbond. En het zal beheerst worden, dat wil zeggen geregeerd worden, vanaf de troon der genade van de hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus toch niet de wet. Want onder de wet gaat het niet. En als in de toekomst de keuze definitief gemaakt wordt, is het een keuze voor de Heer, maar niet onder het oude verbond, want dat heeft de Heer dan eerst maar weggedaan. Dat is al 2000 jaar geleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat oude verbond heeft de Heer weggedaan en heeft het vervangen voor een nieuw verbond. Dat is waar het over gaat. En het idee dus dat het volk in die oud-testamentische tijd, in de dagen van Mozes of Jozua, zou zeggen, nee dank u, is heel zo vreemd niet hoor. Bedenk daarbij dan ook waartoe de wet dient. En de wet dient niet om de samenleving te regelen. Dat lijkt zo, dat is wat wij ervan maken. Maar de Bijbel zegt, het is niet zo. Waar de wet toe dient, is om de zondige natuur van de mens te demonstreren. En Paulus zegt daarvan, punt 1, dat was nou niet helemaal nodig geweest, want wij weten uit het woord Gods dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En dat de dood tot alle mensen doorgegaan is, dus Romeinen 5 vers 12. En waar de dood als gevolg van de zonde tot alle mensen doorgegaan is, betekent het dus gewoon dat alle mensen kennelijk zondaren zijn. Dat is wat Romeinen 5 vers 12 ook inderdaad zegt. Maar om dan de aard van de zondige natuur van de mens te leren kennen, niet alleen het feit op zich, maar ook de aard daarvan, werd de wet gegeven, want door de wet is kennis der zonde. Dus niet wat wij het liefst hebben, wij filosoferen en zeggen, door de wet zal men toch de Heer die de wet gegeven heeft leren kennen. De wet is toch een openbaring van Gods wegen, kortom God openbaart zich daarin. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar het werkt alleen zo niet in de praktijk. In de praktijk werkt het andersom, door de wet is kennis der zonde, de wet doet niet de zonde afnemen, maar doet de zonde toenemen, enzovoorts. En ik ben altijd blij dat die wet niet gegeven werd aan alle volkeren en ook niet meteen aan Adam. Zodat altijd alle volkeren daaronder zouden hebben moeten leven. Het was maar één volk en gedurende relatief korte tijd. Toch? Nou goed. Nee, het was 2500 jaar na Adam. Toch? En de wet werd definitief vernietigd, want zo staat het in Hebreeën. Door de dood van de Heer Jezus. En het was hooguit 1500 jaar later. En op 4000 jaar Oud Testament geschiedenis is 1500 jaar maar weinig. En van die 1500 gaat nog een heleboel af. Omdat Israël in de praktijk toch niet onderleefde. En bovendien niet eens wist dat er zo'n ding bestond als de wet. Maar daar hadden we het vorige keer al over. Begrijp je wel? Dus zo vreemd is het niet als Israël gezegd zou hebben, nee, nee, dan maar niet. Bedankt voor de verlossing uit Egypte, maar de wet, we gaan maar de andere kant op. Dat is ook gebeurd, want ik denk dat de oorspronkelijke bevolking van West-Europa inderdaad daarvan afstamt. Van dat deel van Israël dat inderdaad zei, nee, dank u. De Iberiërs, per slot Iberiërs betekent ook gewoon Hebreeën. En als iemand een andere betekenis weet, mag iets zeggen. En Iberiër is een Hebreeër. Schrijf Iberiër maar op, gewoon in het Hebreeuws. Dan heb je gewoon een Hebreeër. Dat is wat het woord betekent. Ik zou niet weten waarom het niet zo is. Nou goed. Maar goed, over die geschiedenis zullen we het verder niet hebben. Maar het is toch duidelijk dat Jozua hier, na enige ervaring, die ervaring was in de dagen van Mozes in Exodus 19 wellicht niet, maar hier wel, en dat Jozua na enige ervaring tot het volk zei, ja, ik moet je dat wel voorstellen, en, zoals, en ik vind het wel aardig dat je zegt, wij zullen de Heere dienen. Hij zegt, maar zou je dat nou wel doen? Want gij zult het niet kunnen. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Niet omdat God niet een genadig en barmhartig God is, maar omdat onder de wet dit nou eenmaal niet kan. Het is een overeenkomst tussen de Heer en zijn specifieke eigendom, zijn volk. Het is een overeenkomst die ook van doen heeft met de woonplaats waarin het volk zal wonen. Het land namelijk, het land des Heeren, Kanaan. En als men daar zou willen wonen, dat kan, maar dan zou men aan de eis van Gods wet voldoen. En Jozua zegt, nou, dat kunnen jullie niet. En Mozes zei eigenlijk woorden van gelijke strekking in Deuteronomium. In elk geval, misschien niet in het hoofdstuk 29 waar we zojuist even waren, maar in elk geval in het daaraan voorafgaande hoofdstuk Deuteronomium 28. zijn nog veel, veel meer plaatsen uiteraard. Maar daar gaat het ook maar ook verder niet om. Hoe het ook zij, wat hier gebeurt is een hele eenvoudige oproep, een herhaalde oproep, zoals het door de geschiedenis veel vaker voorkomt, een herhaalde oproep om te kiezen voor de Heer, om hem te dienen, want wil men in dat land wonen, zo moet ik het zeggen, wil men in dat land wonen, zal men zich moeten onderwerpen aan de God des lands. En die zegt, dit zijn mijn voorwaarden. Het hele verhaal. Vandaar dat we ook in de dagen van de Babylonische ballingschap lezen, dat degenen die in ballingschap zijn, in Babel dus, beter af zijn dan degenen die nog wonen in Jeruzalem en omgeving. Om de eenvoudige reden dat die eisen van Gods wet enzovoort in Babel niet gelden, maar in Jeruzalem wel. Dus voor het volk, de wet is toch voor het volk, wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, dat de Heer u geven zal. Dat geldt het dus niet als men het land weer uit is. En daar gaat het maar om. Zo bezien is het een handeling van genade Gods, dat hij het volk inderdaad het land uitzet. Toch? Dat men de gelegenheid krijgt om het land te verlaten. Dat men weggevoerd wordt in ballingschap. En voor wat de 10 stammen betreft wel helemaal. Want die werden weggevoerd en zijn inderdaad nooit meer teruggekomen. Nou waren die toch al niet zo erg geneigd om zich aan de Heere te onderwerpen. En toen ze een redelijke vrijheid kregen daar in Assyrië, vertrokken ze niet terug naar het zuidwesten, maar ze trokken meteen naar het noordoosten, de Caucasus over, de bergen over en weg. Om zich te voegen daarna hier in West-Europa bij degenen die hier al veel eerder gekomen waren, direct na de uittocht uit Egypte. Het blijft een leuk verhaal hoor. En ook een volkomen logisch verhaal. Maar goed, dat maar weer even terzijde, want het heeft hier ook niet zoveel mee te maken. Waar we het wel over hebben is dat er staat in Jozua 24 vers 1, daarna verzamelde Jozua al de stammen van Israël, dit keer niet te Silo, zoals de vorige keer, maar dit keer te Sichem. Silo had voor de hand gelegen, om zo te zeggen, want, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, in Silo was immers de tabernakel gevestigd. Of althans, daar bevond zich de Ark des Verbonds met het verzoendeksel. Kortom, daar zou de Heer officieel, ritueel, wonen. En als het volk dus officieel dan wel ritueel zou komen tot aangezicht des Heeren, zouden ze moeten komen voor de Ark des Verbonds. En aangezien het ding stond in Silo, zou men dus in Silo moeten zijn. Maar dat was in hoofdstuk 23. Hier staat er uitdrukkelijk bij dat het was te Sichem. Het geen min of meer automatisch inhoudt dat of de hele tabernakel, of op zijn minst de Ark des Verbonds, voor de gelegenheid overgebracht was naar Sichem. Eerlijk gezegd, ik denk dat er van de tabernakel toen al weinig meer over was. Als je met zo'n ding 40 jaar door de woestijn hebt gezworven en het 42 keer of nog vaker hebt moeten opbouwen en afbreken, dan kan ik u zeggen, dan blijft er heus niet zoveel van over. Dat denk ik dus. We lezen daarna ook niet van de tabernakel, we lezen eigenlijk alleen van de Ark des Verbonds. Of er nog een tabernakel bij was vooruit, dat doet dan ook weinig ter zake meer. Maar u weet uit de dagen van de richteren dat die ark bij gelegenheid ook vervoerd werd en zo. Van een tabernakel is er eigenlijk geen sprake, al zal hij best onder dak gestaan hebben. Daar gaat het niet om. Maar het idee is dat als zij hier in Sichem verzamelen, of zich stellen, vers 1, voor het aangezicht van God, dan is dus de gedachte dat op zijn minst de Ark des Verbonds hier moet zijn. Dat is ook trouwens niet zo heel moeilijk, want hoewel men de exacte locatie van Sichem niet weet, dat wil zeggen niet op een paar honderd meter nauwkeurig, en ik meen precies wat ik nu zeg, hoewel men het niet op een paar honderd meter nauwkeurig weet, weet men het in kilometers vrij nauwkeurig. Het is ongeveer 15, 16 kilometer of zo van Silo. Silo en Sichem dus. Het ligt in hetzelfde dal namelijk. Het dal waar wij trouwens al waren, in hoofdstuk 8... waar wij terecht waren bij die twee bergen, Ebal en Gerizim. En hoewel de naam Sichem daar niet genoemd wordt, was het dus net zo goed ook daar bij Sichem. En daar was ook het volk verzameld. Er gebeurde het een en ander, een altaar opgericht en zo, maar daar gaat het nou niet meer over. Dat hebben we in de tijd, dacht ik, uitgebreid besproken. Maar op diezelfde plaats komt men hier terug. En het gaat weer om de keus. Net als in hoofdstuk 8 overigens. In Sichem. Sichem, ik moet het toen besproken hebben, al herinner ik mij dat nu natuurlijk niet. Maar Sichem is van belang in de geschiedenis van Israël, omdat het de eerste officiële woonplaats was van Abraham in Canaan. Het is sowieso de eerste plaatsnaam die in Canaan genoemd wordt in de Bijbel. Dat was uit Genesis 12 dus, waar Abraham kwam uit Haran, of hoe ik maar heten mag, en kwam in Canaan en hij kwam te wonen in Sichem bij de eikenbossen van More, staat er geloof ik, of Mamre. Dat is toch hetzelfde, dus dat maakt niks uit. Maar in ieder geval bij de eiken, bij Sichem enzovoorts. Sichem speelt vervolgens een belangrijke rol in de Bijbel, want heeft altijd van doen met eerstgeboorterecht. Zal ik toen ook wel gezegd hebben, met heerschappij. Sichem is ook een stad in Efraïm, dat is dus van de eerstgeborenen. Het is dus ook in het gebied van Jozua, die immers het hoofd is van de stam van Efraïm. Het is dus een eigen territorium waar deze bijeenkomst plaatsvindt, uiteraard. Maar Sichem speelt een belangrijke rol in heel de Bijbelse geschiedenis. De eerste plaats bij Abraham, als eerste woonplaats van Abraham. Sichem is ook de woonplaats van Jacob, nadat hij terugkwam bij oom Laban vandaan en zich verzoende met Esau. Dan wel andersom, Esau zich verzoende met Jacob. Dat is ook een nieuw begin, zal ik maar zeggen. En ze woonden op dezezelfde plek. Jacob dus, hè, met zijn vee en zijn putten. En vandaar ook de Jacobsbron in Sichem. In het Nieuwe Testament heet het dan Sichar in Johannes 4. Maar het is echt precies dezelfde locatie. Komt steeds terug. Het is een soort bakermat van de familie van de aartsvaders. En daarmee van Israël zelf. En daarom is de plaatsnaam zelf een verwijzing ook naar de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. De plaats speelt trouwens ook een belangrijke rol in de geschiedenis van Jozef. Want als de geschiedenis van Jozef begint, dan krijgen we eerst de dromen waarin vastgelegd ligt eigenlijk het eerstgeboorterecht van Jozef. Hij zou immers koning zijn over de hele familie. Die weet u toch, hè? De uitverkoren zoon, de geliefde zoon van Jacob. Hij zal het eerst geboorterecht krijgen, al staat dat er zo niet bij. Maar dat wordt gewoon daarin besloten. En dan opent de geschiedenis ermee dat Jozef wordt uitgezonden om eens te kijken hoe het met zijn broers gaat. Dan is hij al een soort koning natuurlijk, want dan is hij een soort opzichter over zijn broers. En Jacob zegt tegen Jozef, wij er uw broeders niet bij. Zeg hem. Ja, was het maar zo. Daar waren ze niet, ze waren bij Dothan. Maar vooruit. Maar ze hadden bij Sichem moeten zijn. Om de bekende reden. Bij Sichem begint de geschiedenis. In Sichem doet God de beloften aan Abraham. Bij Sichem of in verband met Sichem worden ze vervuld enzovoorts. En dat er in Sichem dus een eikenbos is. Als Abraham er komt wonen lijkt me ook duidelijk, want u weet dat de eik, de uitdrukking is net zo goed van de belofte aan Abraham. Al was het maar omdat de eik het teken van de besnijdenis uitdrukt. Want één eikel is gewoon de uitdrukking van de besnijdenis, zo zit het nou eenmaal. De besnijdenis is het teken van Gods verbond met Abraham. En het drukt uit hoe God eenmaal ooit een keer de oude schepping, de oude mens, het vlees, en daarmee het oude verbond, zou wegnemen, toch? En op die wijze zijn verbond met Abraham zou vervullen. Kortom, de eikenboom, de eikel, beeldt hetzelfde uit als de doop. Het is namelijk gewoon dood en opstanding. Namelijk hoe een oude schepping wordt weggenomen en een nieuwe schepping daarvoor in de plaats komt. En zo zou het verbond met Abraham vervuld worden. En wat vreemd is het nou, hè? Dat onze verre voorouders hier in Nederland en helemaal in West-Europa alle plechtige rituelen vervulden onder een eikenboom. Weet u nog? Stond er ook niet zo'n ding in Dokkum, als ik me goed herinner? En was Bonifatius daar... Zeg ik nou wat geks of zo? Weet je dat niet? Die zou toch die eikenboom omhakken? Omdat ze daar afgoderij pleegden of zo. Dat zal ook wel, de mensen zullen wel vergeten zijn wat de eikenboom uitbeelde. Maar zo is het verhaal officieel hoor. Ze die boom omhakken enzovoort, daarna hebben ze hem. Sorry Wilde. Maar zoiets, hè. Nou goed. En u kent de Keltische cultuur, die van de druïden. Weet u wat een druïde is? Eigenlijk gewoon een eikenboom. Want dat is wat het woord in Keltisch eigenlijk betekent. Maar het wordt daarna gegeven aan alle wijzen. Die heten dan druïden. U weet wel, een gouden snoeimes enzovoort uit de klassieke literatuur. Ja, goed. Maar zo zit dat. Dat hele ritueel, die gedachten die verbonden zijn aan die eiken, is inderdaad deze kant op gekomen. En in het oosten, in Canaan, bleven ze zitten met een, laten we zeggen, met een vijgenboom. Met de wet. Maar de eik staat voor genade Gods. Beloften die God gedaan heeft, niet op grond van de wet, maar op grond van geloof. Dat is interessant hoor, die geschiedenis. Maar vooruit, laat maar zitten. Verder kennen we Sichem als een Levitische vrijstad. Daar hebben we het ook al over gehad, hoef ik nou ook niet meer te noemen. Hier de bevestiging van dat verbond, natuurlijk in Sichem. Zelfs bij de eik, want de eik wordt genoemd, dacht ik, in vers... Moet ik even zoeken hoor. In vers 26. Van Jozua 24. Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods. En in allemaal grote stenen richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. Zodat je daar bij elkaar hebt. De beroemde eik te Sichem. Die komt 4 keer in de geschiedenis voor namelijk. Die eik bij Sichem. Moet uiteindelijk een heel oud ding geweest zijn. Een oude boom. Maar je hebt de eik bij Sichem, het heiligdom des Heren. Dat is een mooi voorbeeld van dat het woord heiligdom kennelijk niet hoeft te betekenen heilige plaats, maar gewoon betekent heilig ding. En het heilige ding is uiteraard gewoon de Ark des Verbonds. Hier in vers 26. Hij richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. Hij was daar verzameld voor de Ark des Verbonds, maar tegelijkertijd onder de eik bij Sichem. Waar Abraham woonde, waar Jacob woonde, waar in Genesis 35 de afgoden worden weggedaan en begraven onder de eik die te Sichem is, jawel. Hier zijn we weer bij die eik. En later hebben we in de geschiedenis van Richteren hebben we het verhaal dat de zoon van Gideon onder de naam Abimelech zich tot koning laat uitroepen. Gideon wilde niet, maar zijn zoon zag het wel zitten. En hij laat zich tot koning uitroepen, inderdaad, onder deze eik. Hij wist wel wat hij deed. Hij wist wel hoe het hoorde. Begrijp je me goed, was de tijd nog niet voor dat soort zaken, maar niettemin op dezezelfde plaats. En daar gaat het maar om. En vele jaren later, of de eik er nog stond, weet ik niet, vinden we op dezelfde plek de Samaritaanse vrouw. U weet wel, Samaria, Efraïm, 10 stammen. Vinden we de Samaritaanse vrouw bij die put die Jacob daar gegraven had, enzovoort, die er is tot op deze dag, enzovoorts. En we vinden daar de Heer, enzovoorts. En zij spreken met elkaar. En raad eens wat, de inwoners van Sichem zien in de Heer Jezus hun Samaritaanse Messias. Prachtige uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij inderdaad de Heer Jezus door de Joden zijn eigen volk verworpen werd, maar via Sichem en Samaria wordt uitgedrukt hoe de Heer de Messias werd. En als Messias ook herkend werd, door ons zal ik maar zeggen. Hier in het Westen, waar zoveel stammen van Israël al inmiddels waren terechtgekomen. Want dat is het verhaal wat erachter steekt. Nou goed, ik moet er nodig mee stoppen, want het is inmiddels hoogste tijd voor de pauze. En zo zijn we weer terug in Jozua 24. Waar het volk verzameld is voor het aangezicht des Heren en dus voor de Ark des Verbonds. En dus voor het heiligdom des Heren uit vers 26 onder de eik. Nou goed, waar dan inderdaad Het volk wordt toegesproken over de roeping oorspronkelijk van Abraham enzovoorts. Het is wel interessant hoe het er staat, want er staat in vers 2 dat de Heer de vaders van Israël van gene zijde de rivier heeft geroepen. Van over de Eufraat is namelijk de gedachte van de andere kant van het water, van gene zijde. Dat is ook een aardige, want het is de verwijzing naar de naam van Heber, dan wel de Hebreeën, die komen namelijk van over. Heber is namelijk ons woord over. Komen van de overzijde, van de andere kant, is de gedachte. Uw vaderen geroepen, ze hebben namelijk aan de andere kant van de rivier gewoond. Oorspronkelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. Want Abraham en Nahor waren broers. Ik vind het heel leuk hoe het staat, want je mist één uit het rijtje, hè? Toch? Je mist Haran. Het waren drie broers namelijk. Abraham, Nahor en Haran. Niet noodzakelijk in die volgorde. Maar alleen. En de vraag is dus, waarom wordt Haran niet genoemd en Nahor wel? Dat is een heel leuk antwoord op.
Hij zat van de overzijde.
Nee. Dat is een leuk antwoord op. Israël stamt namelijk af van zowel Abraham als Nahor. En anders, als dat niet de reden is, dan had er gewoon moeten staan Abraham, of de vader van Abraham, of de vader van Abraham, Nahor en Haran. Maar dat Nahor wel genoemd wordt en Haran niet, is omdat Israël net zo goed van Nahor afstamt. Hoe weet u dat niet? Uit Abraham kwam voort Isaac en daarna Jacob, en uit broer Nahor kwam voort Betuel. En daarna Rebecca met als broer Laban. En daarna Lea en Rachel. Dus langs de vrouwelijke kanten, twee generaties lang in elk geval, kwam Israël voort uit Nahor. De andere kant van de familie. Dat is een belangwekkende waarheid. Het speelt een belangrijke rol ook in de geschiedenis van Genesis. Niet alleen de vrouwelijke lijn, niet alleen de mannelijke lijn, maar ook de vrouwelijke lijn. De beide vrouwen, en als u wilt de vier vrouwen, zo kun je het ook nog zeggen, van Jacob, kwamen van die lijn van de familie. Bij Laban vandaan, hè? En Betuel en dus Nahor enzovoort. Deze twee broers zijn allebei stamvaders van Israël. Nou goed. Maar Abraham werd van die kant van de rivier gehaald. Nahor bleef daar. Om een reden die ik later wel weer eens een keer zal bespreken. Maar het is nou verder niet aan de orde. Maar het gaat om Abraham, Isaac en vervolgens Jacob. Er valt weinig over te vermelden, lijkt mij in dit verband. Ik wijs alleen op vers 4, waar aan het eind van het vers staat. Maar Jacob en zijn kinderen togen af in Egypte. Er wordt net gedaan alsof Jacob daarmee de fout inging. Maar Jacob en zijn kinderen togen af in Egypte. En dat is een misverstand. Want het was in overeenstemming met de wil Gods dat dat gebeurde. En men zou het ook niet vertalen met maar gewoon en. Dat staat er per slot ook gewoon in het Hebreeuws, hoor. En. Ik gaf namelijk aan Esau het gebergte Seir. Waar ook Petra ligt, weet u wel, in het zuiden. Gebergte Seir, om dat erfelijk te bezitten. En Jacob en zijn kinderen togen af in Egypte. En toen zond ik Mozes en Aaron en ik plaagde Egypte. En kortom, ik haalde ze uit Egypte met wonderen en geweld van Gods wegen enzovoorts. En verlosten ze uit Egypte, leidden ze door de woestijn, bracht ze in het land. En het land werd ook inderdaad veroverd. Ondanks de tegenstand, ondanks ook het optreden van Bileam, dat wordt dan wel in Jozua niet vermeld, maar in Numeri wel. Ondanks Bileam die Israël zou vloeken, maar de Heer zei, ik wilde die woorden van Bileam niet horen, ik heb hem u laten zegenen. Dus zegende hij u gestadig. Ik meen tot 3 of 4 keer toe, zal Bileam een vloek over Israël uitspreken, maar er kwam niks van terecht, werd een zegen. Want zo de Heer, naar Bileam luister ik niet. Hij moet maar naar mij luisteren. Dat is ook inderdaad gebeurd. Daarna kwam men het land binnen en inderdaad, men veroverde Jericho en al die volkeren, die zeven volkeren, weet je wel, die daar waren. Verder wijs ik op vers 12, waar staat, ik zond horzelen voor je heen. Het schijnt een soort wespen te zijn, maar vooruit. Horzelen. Ik zond horzelen voor u heen, die dreven hen weg van uw lieder aangezicht. Dan staat er gelijk de beide koningen der Amorieten, maar dat gelijk mag je rustig doorstrepen. Want het gaat alleen maar over de koningen der Amorieten. En dus gewoon, ik zond horzelen voor u heen, die dreven hen weg van uw lieder aangezicht. Wie zijn hen? Antwoord, de beide koningen der Amorieten, Sihon en Och, nog aan de oostzijde van de Jordaan. Het overjordaanse heet dat. En dus niet door uw zwaard, nog door uw boog, maar door de kracht Gods is het gebeurd. De discussie is altijd over de vraag of die horzelen letterlijk genomen moeten worden. Of deze koningen verslagen zijn door een zwerm bijen of hoe het maar heten mag, wespen of zoiets. Sommigen houden strak vast aan letterlijk, dus dan moet het zo geweest zijn. Dat kan ook best, zou me niet verbazen. Anderen zeggen dat... hier die horzelen genoemd worden als metafoor voor de paniektoestand waarin die legers van Sihon en Och vervolgens verkeerden. Daar heeft men ook een redelijk goede reden voor, omdat die kwestie van die horzelen, dat is een min of meer vaste uitdrukking in de Bijbel. Dat wordt namelijk veel vaker genoemd, terwijl in de praktijk, in de geschiedenis, die horzelen niet genoemd worden. Dat wil zeggen, er wordt achteraf gezegd dat door horzelen zijn zij verdreven enzovoorts. Maar men vindt het in het verslag van de geschiedenis zelf niet terug. En dus denkt men dikwijls dat het gaat niet om letterlijk deze beesten, maar dat het gaat om paniek, waardoor legers verslagen werden. En dat komt in de geschiedenis natuurlijk wel regelmatig voor. Ja, en dan gaan ze op de vlucht. Ja, werden ze wild, gaan ze op de vlucht. Dat is het idee. Weggejaagd dus en paniek geraakt. En waar men door horzelen in paniek raakt, worden hier horzelen genoemd ter aanduiding van de paniek. Een heel gewone stijlfiguur eigenlijk. Valt verder weinig op afstelling. Wij weten trouwens toch niet of het dan echt letterlijk of overdrachtelijk bedoeld wordt. Maar het wordt inderdaad vaker genoemd. Blader even terug naar Exodus, want daar wordt het al aangehaald. Exodus 23 namelijk. Exodus 23 vers 27. Waar de Heer beloften doet aan Israël en zegt: ik zal mijn schrik voor uw aangezicht zenden, schrik. En ik zal al het volk tot het welk gij komt versaagd maken. En ik zal maken dat al uw vijanden u de nek toekeren. De rug dus eigenlijk u toekeren. Ik zal ook horzelen voor uw aangezicht zenden. Die zullen van voor uw aangezicht uitstoten. De Hevieten, de Kanaanieten en de Hethieten. Heb je dat? En hier heb je dus dezelfde vraag. Is dat letterlijk bedoeld of niet? Wij kijken dus daarna naar de geschiedenis en we vinden daarin de horzelen niet genoemd. Alleen in dit soort uitspraken. En dat is de reden waarom men ervan uitgaat dat dat niet letterlijk, maar overdrachtelijk bedoeld is. Je vindt hetzelfde trouwens nog een keer in Deuteronomium 7... Deuteronomie 7 vers 20. Daartoe zal de Heer uw God ook horzelen onder hen zenden, totdat zij omkomen die overgebleven en voor uw aangezicht verborgen zijn. De Heer zal door horzelen de vijand uitdrijven, wordt hier aangekondigd. Dat zal dan wel. Daarna vestig ik uw aandacht op dat bij meerdere gelegenheden legers die Israël bedreigden gewoon verdwenen, zonder dat er ook maar gestreden werd. Om onbegrijpelijke redenen, maar ze waren weg. En één keer is het een klein beetje begrijpelijk. Nou ja, één keer, misschien wel vaker, maar die ene schiet me nou te binnen. Was in de dagen van Gideon. Waarbij men de vijand met een klein legertje van 300 man tegemoet ging. Met fakkels en kruiken. Enzovoorts. En we maakten een hoop herrie. Enzovoorts. En al die fakkels gingen aan, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. En weg waren de legers. Ze gingen gewoon op de vlucht in paniek. Dat is het dan. En bij een andere gelegenheid bleek ineens dat de stad die al tijden belegerd was, die bleek ineens niet meer belegerd te zijn. Het legerkamp om de stad heen was compleet verlaten. Men kon zo aanschuiven en aan tafel, hè? Weet u nog? Ze waren weg. Het was niet Leidens ontzet, het was weer wat anders, hè? Maar zoiets, legers waren, het kamp was er nog wel, maar de soldaten waren kennelijk in alle haast, in paniek, verdwenen. Wat zou er gebeurd zijn? Nou, als ik het mag zeggen, horzelen, denk ik. Dus we waren wespen en weg was de hele leger. Zoiets. En het gebeurde vaker, hoor. Er was ooit eens een keer een leger van de Babyloniërs dat een kamp opsloeg rond Jeruzalem. En op een gegeven moment was het leger gewoon weer weg. Ja, waarom? Nou, het idee is dat Nebukadnezar, of wie er dan maar aan het hoofd van het leger stond, het leger even nodig had om de Egyptenaren dwars te zitten of zo. Dus hij ging met zijn leger weer weg om iets anders uit te halen, zal ik maar zeggen. Maar zeker weten doen we het eigenlijk ook niet precies hoe het in elkaar zat. Maar de legers waren weer weg, enzovoorts. En dat komt dus nogal eens voor. Dat wil zeggen, dat is niet de kracht van Israël, maar het is de kracht Gods. De Heer regelt dat. En hoe het dan precies gebeurt, ja, doet weinig de zaken. In elk geval, ook in de profetieën lezen wij woorden van die strekking, waarbij hele legers niet eens meer weten tegen wie ze vechten. En ze beginnen tegen zichzelf te vechten, man tegen man enzovoorts. Wordt allemaal in profetieën beschreven. Dat is net zoiets. Paniek namelijk. Om wat voor reden dan ook. En daarom, die horzelen zal wel staan overdrachtelijk voor de paniek die onder die legers zou uitbreken. De chaos die daaruit zou ontstaan. In elk geval, de Heer zegt in Jozua 24 vers 12, dat het niet is door uw zwaard, noch door uw boog. Het is namelijk door de kracht Gods. En zo vers 13, dus heb ik u, dat wil zeggen al dus, op deze wijze, want dat is wat dus betekent, hè, op deze wijze heb ik u een land gegeven waaraan gij niet gearbeid hebt, en steden die gij niet gebouwd hebt, en gij woont in dezelfde, en gij eet van de wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt. Kant en klaar, een land, steden, alles, enzovoort. En die gaf het aan hen. Dat is het verhaal. Men heeft er fundamenteel eigenlijk niks voor hoeven doen. En dan volgt de oproep in vers 14. En nu, en bij nu zeg ik altijd hetzelfde, nu betekent altijd na al het voorafgaande. En dat is hier ook zo. En nu, na alles wat gebeurd is, en op grond van alles wat gebeurd is, vreest de Heer, vreest Jehovah, en dien hem in oprechtheid en in waarheid, en doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier, in de tijd in Mesopotamië dus nog, en in Egypte, en dient de Heer, doch zo het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, mocht je het er niet mee eens zijn, wel zegt Jozua, je moet wel je keuze maken. Kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren gediend hebben, of de goden der Amorieten in welke land gij woont, maar aangaande mij en mijn huis, zegt Jozua, wij zullen de Heere dienen. En toen riep Israël, wij ook. We staan een paar versen verder, in vers 18. Want daar staat dat ze zeggen, de Heer heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs de Amoriet, inwoner des lands. Wij zullen ook, net als Jozua, wij zullen ook de Heer dienen, enzovoorts. En dat is natuurlijk een goede uitkomst, maar zoals gezegd, Jozua waarschuwt hen en zegt, weet je wel zeker dat je dat doen zal. Maar daar hebben we het nou niet meer over. Ze doen het in ieder geval en ze herhalen de belofte in vers 21. Toen zei het volk tot Jozua: nee, maar wij zullen de Heer dienen. Zij wijzen de suggestie van Jozua af uit vers 20 of vers 19 en 20 en zeggen: nee, wat het ook is, wij zullen de Heer dienen. En Jozua zegt: nou, je bent je eigen getuige. Goed, dat nemen ze aan. En dus zegt Jozua vers 23: en nu, doe dan de vreemde goden weg die in het midden van u zijn en neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zei: wij zullen de Heer onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Nou, en daarvan akte dus. En dat staat namelijk in vers 25, daarvan akte. Want daar staat: alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. En in de praktijk betekent dat dat het dus zwart op wit, zouden wij zeggen, gesteld werd. Nou ja, zwart op wit, in elk geval op schrift. En het is goed dat we ons realiseren hoe dat in zijn werk ging onder Israël, officieel en blijkbaar. Want wanneer wij de, laten we zeggen, wat modernere bijbelcommentaar onder ogen krijgen, zal blijken dat men het daar eigenlijk alleen maar heeft over welke schrijver van wie gepikt heeft enzovoort. Hè? Over wie van wie plagiaat gepleegd heeft. En men spreekt over allerlei verschillende bijbelbronnen die men niet kan bewijzen maar aangenomen heeft. Die dan verknipt zouden zijn, samengevoegd zijn en hier en daar weer overgeschreven en weer ergens anders in. Daar gaan ze allemaal over tegenwoordig. Heel interessant, denk ik wel eens. Hè? Heel geleerd lijkt het. Dat is het niet hoor, het is gewoon uit de duim gezogen. Het zijn volstrekt menselijke theorieën die absoluut, maar dan ook absoluut nergens op slaan. Maar goed, het is eigenlijk lachwekkend als het er helemaal over gaat. Maar dat is wat men doet. Maar men ziet kennelijk niet hoe het werkelijk gegaan is en wat de Bijbel ervan zegt. Het blijkt namelijk uit de schrift soms expliciet, zoals hier, en meestal impliciet, dat wil zeggen blijkt gewoon uit de gang van zaken, dat sinds Adam reeds verslag gedaan werd van de gebeurtenissen, van de geschiedenis, niet zozeer om de geschiedenis zelf, maar vanwege het werk des Heren. Het werd op schrift gesteld en vervolgens bewaard in een officieel archief. En hoewel men af en toe vergat waar het archief was, vond men het af en toe toch weer terug. Zoals wij ook vandaag, dan wel gisteren, dat weet ik niet precies, in de krant kunnen lezen. Niet waar? Hele archieven raken weg, maar vooruit. En soms worden ze met opzet vernietigd hoor, vertel mij wat. Soms staan er dingen die me beter niet aan het daglicht kunnen komen. En dan worden ze vernietigd en dan later biedt men excuus aan. Zegt sorry, maar ja, dus in de archiefvernietiger terechtgekomen. Ja, dat zal wel per ongeluk gebeurd zijn, denk ik dan. Maar vooruit, hè. Maar bij ongeluk, bij toeval, worden inderdaad archieven vergeten. Soms is het ook maar goed, want dan blijven ze bestaan. Is altijd leuk, hè. Dat is zo. Als men het archief vergeet, dan blijft het gewoonlijk bestaan. Dan heb je kans dat het nog eens lang meegaat en later nog eens een keer teruggevonden wordt. Soms is het maar goed dat dingen zoek raken. Dan doorstaan ze de eeuwen. Maar laat me zitten. Maar waar het bij Israël over gaat, is inderdaad dat vanaf Adam geschreven is en dat die geschriften zijn bewaard en dat het door de generaties heen aan toegevoegd is. Zo is namelijk het boek Genesis ontstaan. En als u het mij vraagt, dan kun je niet alleen uit Genesis zelf bewijzen. Het staat er gewoon in, eigenlijk. Maar vooruit, dat is nou het onderwerp ook niet. Maar de gedachte is dat de familiegeschriften, om zo te zeggen, via de eerstgeborene officieel, vanaf Adam, Seth, Enos en zo het rijtje langs, via Noach enzovoort, via Heber en Terach, bij Abraham zijn terechtgekomen, die immers eerstgeboorte recht kreeg. En van Abraham ging het verder naar Isaac. Ismaël heeft er trouwens ook nog aan bijgedragen, heeft nog een stukje geschreven. Ja, ik zeg het maar populair, maar het is een heel simpele zaak. En daarna ging het naar Jacob, maar Esau heeft ook nog een stukje geschreven, omdat hij per slot officieel naar de mens het hoofd van de familie was. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Die stukken zijn netjes ondertekend. Zelfs dat staat nog in de Bijbel. Enzovoorts. En zo kwam het uiteindelijk terecht met de familie mee. Kwam het terecht bij Jozef in Egypte uiteraard. Zo eindigt Genesis dan. Enzovoorts. En daarna komt het ongetwijfeld terecht bij Mozes. Want het hele volk Israël verdwijnt uit Egypte. En de archieven gaan mee. Uiteraard. Ze namen alles mee, sowieso, het staat er ook, er mocht niks achterblijven. Ze namen heel hun hebben en houden mee, inclusief uiteraard de geschiedenis. En dus kwam het onder verantwoordelijkheid van Mozes en Jozua enzovoorts. Zo ging dat. En toen werd er een stuk aan toegevoegd wat wij de wet noemen. En dat kreeg zelfs een ereplaats, want het moest officieel bewaard worden in de Ark des Verbonds. In de speciale kist, houten kist met goud overtrokken enzovoorts. Toch? En daarna schreef Mozes zelf het een en ander aan geschiedenis erbij. En in wetten, overigens ook. Hij schreef alles in een boek. En het boek werd bewaard. En hier zijn we bij Jozua. En hier staat, vers 25. Alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk. Dus dat is zwart op wit. En stelde het hun tot inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef, hij schreef deze woorden in het wetboek Gods. Ziet u, hij schreef deze woorden in het wetboek Gods. Bestond dat wetboek Gods dan al? Het antwoord is ja. Vanaf Adam tot op die huidige dag. En Jozua voegde een stuk toe. En waarschijnlijk ook het boek Jozua. Op het allerlaatste slot na dan waarschijnlijk. Want ik kan een beetje moeilijk zijn eigen dood beschrijven. En als iemand zegt, dan heeft een redacteur dat eraan toegevoegd. Dan zeg ik, dat zou best kunnen. Hetgeen er niks aan afdoet. Dat ongetwijfeld voor de volle 100% geïnspireerd is van Gods wegen. Wie het ook schreef. Maar vooruit. Maar hij schreef deze woorden in het wetboek Gods en hij nam een grote steen en richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. En daar werd ook het een en ander opgeschreven tot een getuigenis. En van de steen staat laconiek in vers 27, want die steen heeft gehoord al de redenen des Heren. Dat is leuk, een mooie illustratie van wat horen betekent, want horen is het ontvangen van de woorden Gods in dit geval. En die steen heeft die woorden ontvangen, want ze zijn gegraveerd in de steen. Heb je het nog? Dus je kunt zeggen, de steen heeft het gehoord. Mooi taalgebruik. Vind ik zoiets, hè? Toch, dat is literatuur, mensen, zoiets. En daarmee is tegelijkertijd verklaard hoe er bij gelegenheid gezegd kan worden in de Bijbel dat de stenen zouden spreken. U weet toch, als je niet eerst gehoord hebt, kun je niet spreken. Als je doof bent, ben je ook stom. Volgens de schrift. Toch? Maar stenen kunnen spreken, omdat stenen soms gehoord hebben. En in ieder geval al die opgerichte stijlers, want zo heet zo'n ding. Al die opgerichte stenen met inscripties. Die hebben het woord gehoord, wat voor woord het maar was. En ze spreken nog vervolgens. Het schijnt zelfs, maar het is niet echt met zekerheid te bewijzen. Het schijnt zelfs dat men deze steen, uit Sichem, inderdaad gevonden heeft. Maar die inscripties zijn, daar is weinig meer van over. Zodat het daarna toch wat twijfelachtig is of het hem wel is. Maar men beweert dat het ding gevonden is. Althans, sommigen beweren dat hij gevonden is. Anderen ontkennen dat. Maar ja, als het over Bijbelse dingen gaat, wordt het natuurlijk bij voorkeur ontkend. Hè? Dat weet u, hè? Maar goed. Maar stenen zouden spreken. Bijbelse gedachten. Maar om op het schrift terug te komen, wil ik u wat laten zien. Dan blader ik weer terug. Eerst naar Deuteronomium 31... Weer Deuteronomium dus, aan het eind van het leven van Mozes. Deuteronomium 31. Moet het kort doen, anders dan ga ik over mijn tijd heen. Deuteronomium 31 vers 26, waar in vers 25 staat, zo gebood Mozes de Levieten die de ark des verbonds des Heren droegen, zeggende, neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heren uw Gods, dat het al daar zij, ten getuige tegen u, want ik ken uw wederspannigheid enzovoorts. Neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds. Daarbij gaat het niet om de stenen tafelen, die zouden bewaard worden in de ark des verbonds. om typologische redenen, maar daar ga ik nou niet meer op in. Maar alles wat er verder geschreven werd, officieel moest bewaard worden aan de zijde van de Ark des Verbonds. Dat betekent dat het bewaard werd daar waar ook de Ark des Verbonds was. Alleen, men zou het ruim nemen, dat betekent niet noodzakelijk dat het bewaard wordt in het Heilige der Heiligen of zoiets. Maar in ieder geval op de heilige plaats. Dat wil zeggen, later bij de tempel. En wij vinden dan ook in de dagen van de Heer Jezus bij de tempel een grote bibliotheek, een van de grootste ter wereld. En als u ooit Flavius Josephus leest en u afvraagt, hoe weet die man dat allemaal, wat hij schrijft, is het antwoord uit de Bieb. Uit de bibliotheek van de tempel, die trouwens verdwenen is met de tempel in de tijd, verbrand is enzovoorts. Maar daar worden de boeken bewaard, daar wordt de geschiedenis bewaard enzovoorts. En hier staat het dus ook, dit boek van Mozes zal daar bewaard worden. En eigenlijk daarmee alle boeken die Mozes onder beheer had, denk ik. En dat betekent alle geschriften van Adam tot op dit moment. Of de kopieën daarvan, dat maakt me nou niet uit, voor zover het er was. Maar het zal bewaard worden. En dat is later ook gebeurd. En daarna komen we bij Jozua. In Jozua 24. En daar staat precies hetzelfde. Jozua schreef het in het wetboek Gods, vers 26. En in al een grote steen enzovoorts. Maar het wetboek wordt ongetwijfeld bewaard daar bij het heiligdom des Heren, bij de Ark des Verbonds. Die stond daar op dat moment trouwens ook. En om te laten zien dat het echt vaste regel is, blader ik ook even naar 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, vers 25, want daar vinden we dezelfde gedachte. 1 Samuel 10, vers 25... Dan gaat het om de verkiezing van Saul tot koning, waarbij dus ook het hele volk vergaderd werd als het ware voor het aangezicht des Heren. En men accepteert deze koning, Saul. En dan vers 25. Samuel nu sprak tot het volk het recht des koninkrijks, de grondwet. En schreef het in een boek en legde het voor het aangezicht des Heren. Nou, dat lijkt me duidelijk. Waar legt hij het dan dus? Aan de zijde van de Ark des Verbonds. Voor het aangezicht des Heren.